Goedemorgen gemeente, mijn naam is Eva van der Graaf en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. De orde van dienst vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Deze wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek. Dan de bloemen. We geven de bloemen ter bemoediging aan de heer G. Bakker. We condoleren hem, met het verlies van zijn zoon. Ook geven we bloemen ter bemoediging aan de heer Jaap Wolf. Hij verblijft na een heupoperatie voor revalidatie in de Tamarinde. Dan 2 benoemingen in de kerkenraad. Klazina Staat is benoemd als ouderling Scriba. Marcus van Toor is benoemd als pastoraal ouderling voor wijk 3. We wensen hen veel zegen toe bij het besluit over de aanvaarding van deze benoeming. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Wanneer u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Een loflied, Psalm 33, 1, 2 en 8. We bidden samen een gebed van verootmoediging en horen Gods gebod. En beantwoorden dat met Psalm 119. Laten we bidden. Heer onze God, alles spreekt van u. Wij danken u voor die prachtige zin uit de psalm die we net zongen. U openbaart uzelf, u laat van uzelf horen, overal op aarde, op zoveel verschillende manieren. Maar horen wij het ook? En zien we het ook? Zijn onze ogen open en onze oren en ons hart om al uw tekens te verstaan? Dat is een vraag die op ons afkomt als wij hier in uw huis zijn om u te ontmoeten. Dan merken we nog veel meer dan normaal dat wij verlangen naar u en dat we u tegelijk ook zo gemakkelijk ontlopen. Dat het goed is als wij u aanroepen en tot u bidden. En dat we, als we daarmee beginnen, tegelijk bedenken, maar hoe moet dat eigenlijk? Als we hier zijn, dan voelen we dieper dan ooit dat wij niet alleen een buitenkant hebben, maar ook een binnenkant. Dat wij u willen dienen en tegelijk ook zo gemakkelijk onze eigen weg gaan. En daarom bidden wij u. Kom dat verscheurde hart van ons genezen, Heere God. Heel ons waar we gewond zijn, een vleugel lam. Wij wachten op een woord van u, op uw ontferming. God op wie wij wachten, geef ons moed en krachten, nu en voor altijd. In Jezus' naam. Amen. Het gebod van God horen we vanmorgen in de samenvatting die Jezus daarvan geeft. En ik vraag je om eens in het bijzonder op de paar laatste woorden te letten van die samenvatting. Die komen verderop in de dienst nog een aantal keren terug. Er was iemand die kwam naar Jezus toe met de vraag: wat is nu het grootste gebod? En toen antwoordde Jezus als volgt. Hij zei: heb de Heer uw God lief met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief. Als uzelf. Amen. Voordat we de Bijbel openen hier in de kerk of straks in de kinderkerk bij jullie jongens en meisjes, bidden we dat God met zijn geest dicht bij ons is. Laten we bidden. Heer onze God, dat is ons gebed en ons verlangen, dat wij uw trouw in alle dingen lezen. Maar eerst en vooral uw trouw lezen in uw woorden. Die willen we openen vanmorgen. We zijn als gemeente samen rondom uw woord en we verlangen ernaar dat in uw woord uw levende stem klinkt. We hebben ons aan uw woord gegeven en verbonden. We willen vrienden zijn van iedereen die u kent en die u vreest. We verlangen ernaar dat uw goedheid niet alleen deze ruimte en deze plek en onze harten vervult, maar heel het land, heel de aarde. En daarom hebben we veel verwachting van deze dag. Dit is de dag waarop uw kerk samenkomt wereldwijd. Viert dat u leeft, dat u de opgestane bent, dat de dood voor u niet te sterk is. We bidden u dat die kracht van uw opstanding ook vanmorgen merkbaar is hier in uw huis. Dat uw geest hier is, dat die onze harten aanraakt en opent. Dat de woorden klinken als nieuw en dat we met een opgewekt hart en hoofd straks hier vandaan gaan. En dat we weten, u was hier. Heere God, dat zijn grote woorden en grote verlangens, maar met minder kunnen we niet toe. Daarom bidden we, Geest van God, hoor ons gebed voor ons zoals we hier in de kerk zijn. Voor iedereen die op afstand, thuis of waar dan ook maar met ons verbonden is. Voor de allerkleinste bij de oppas. Voor de kinderen aan wie straks het verhaal wordt verteld. Hoor ons gebed in de naam van Hem. Jezus, de levende. Amen. Jongens en meiden, zometeen kinderkerk voor jullie. Als je wilt, mag je eerst even naar voren komen. Dan kom ik even naar beneden. Mooi, iedereen heeft een plek. Jullie moeten eventjes mij helpen vanmorgen. Want ik hoor tegenwoordig soms wel eens een woord zeggen door kinderen. En dan denk ik, wat zouden ze daar nou eigenlijk mee bedoelen? En dat woord, dat is het woord besties. Wie gebruikt het woord besties wel eens? Wie heeft het wel eens over besties? Een heel aantal vingers. Help me eens even, wat zijn besties? Ja, probeer eens. Dan ben je beste vriendin. Oké. Mag het ook beste vriend zijn? Hoort dat ook bij besties? Ja, ik zie de mannen knikken. Dat kan ook. Je kunt ook, als je over jongens praat, dan kan het ook je besties zijn. En als nou, kan ook een jongen zeggen tegen een meisje dat ze besties zijn? Dat kan ook. Dat kan allemaal. Dat vinden jullie allemaal wel goed. Ik zie een paar mensen een beetje raar kijken. Dat klopt nog niet helemaal. Wat zeg je dan als je... Dat is weer wat anders. Besties, oké. Nou, we leren weer wat vanmorgen. Besties. Ik moest aan dat woord denken, want ik wist het natuurlijk wel een beetje. Maar ik was bijvoorbeeld even benieuwd wat jullie me er allemaal nog meer over konden vertellen. Hoe kun je nou laten zien aan elkaar dat je besties bent? Hoe ziet dat eruit? Wie? Doe je dan dingen met elkaar? Laat je dan dingen zien? Of probeer eens. Je kan een bestie ketting geven. Zijn er mensen die elkaar wel eens een bestie ketting gegeven hebben? Ja, er zijn vriendinnen die hebben elkaar wel eens een bestie ketting gegeven. Dat kan dus. Oké. Zijn er nog andere manieren waarop je kunt laten zien dat je besties bent? Ja. Als je elkaar vertrouwt, zegt Simone. Ja, precies. Hey, ik vind het eigenlijk wel heel mooi, want die twee dingen, van die ketting en van dat vertrouwen, dat komt eigenlijk wel een beetje terug in het verhaal dat we vanmorgen hier in de kerk lezen. En ga ik nog één vraag aan jullie stellen. Zijn er in de Bijbel ook mensen die besties van elkaar zijn? Allerbeste vrienden, waarvan je bijvoorbeeld weet. Wie in de Bijbel zijn besties? Lieve Anne, probeer het eens. Geweldig. Jonathan en David. Dat zijn ook degenen aan wie ik het meest eerste dacht. En daar gaat het toevallig vanmorgen over hier in de kerk. Jonathan en David, dat zijn inderdaad echt besties. En weet je wat ze doen? Ze doen precies die twee dingen die jullie zeggen. Ze geven elkaar iets. Een soort van bestieketting. Om duidelijk te maken, wij zijn besties. Voor nu en altijd. En wat doen ze? Ze vertrouwen elkaar door dik en dun. En ze staan voor elkaar klaar. Ook als het moeilijk en ingewikkeld wordt. Want dat zijn pas echte besties. Hey, we gaan nog een lied zingen voordat jullie weggaan. En daar gaat het ook over vrienden. Dank u voor alle goede vrienden. Dat is het tweede couplet. Het eerste couplet dat kennen jullie uit je hoofd. Dat is dank u voor deze nieuwe morgen, precies. En dan doen we ook nog de derde. Dank u voor alle bloemen geuren. Ja, precies. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dat gaan we zingen en daarna gaan jullie naar de kinderkerk. We lezen al een paar weken over de geschiedenissen van David in 1 Samuel, ook vanmorgen. En we zijn toe aan de verhalen die gaan over David en Jonathan. En ik wilde daar drie fragmenten van lezen. Een stukje uit 1 Samuel 18, uit 1 Samuel 19 en 1 Samuel 20. Horen wij het woord van God, 1 Samuel 18. Jonathan voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. En alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van de hovelingen. Verder in hoofdstuk 19. Saul maakte aan zijn hovelingen en zijn zoon Jonathan bekend dat hij Davids dood wenste. Maar Jonathan, die zeer op David gesteld was, waarschuwde hem. Mijn vader Saul is van plan je te doden. Wees op je hoede morgenochtend, houd je schuil en blijf waar je bent. Ik ga dan met mijn vader de stad uit, houd bij jou in de buurt halt en breng het gesprek op jou. Daarna zal ik je weten hoe de zaken staan. Jonathan hield tegen zijn vader Saul een pleidooi voor David. En hij sprak als volgt. Laat de koning zich niet vergrijpen aan zijn dienaar David. Hij heeft u immers niets misdaan. Integendeel, hij heeft u juist grote diensten bewezen. Met gevaar voor eigen leven heeft hij de Filistijn verslagen. En de Heer heeft Israël een grote overwinning bezorgd. U hebt met eigen ogen gezien en was er opgetogen over. Waarom zou u dus onschuldig bloed vergieten door David te doden, zonder dat daar aanleiding toe is? Saul liet zich door Jonathan overreden en zwoer, zo waar de Heere leeft, hij zal niet worden gedood. Toen riep Jonathan David en vertelde hem hoe het gesprek verlopen was. Hij bracht David bij Saul en David kwam weer aan het hof wonen, zoals eerst. En dan verder in hoofdstuk 20. David maakte dat hij uit het profetenhuis in Rama wegkwam. En hij ging naar Jonathan en vroeg hem, wat heb ik toch verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader misdaan dat hij mij telkens wil doden? Er is geen sprake van dat jij moet sterven, antwoordde Jonathan. Mijn vader doet immers nooit iets zonder mij in vertrouwen te nemen. Al is het nog zo onbelangrijk, zou hij dan zoiets voor mij verborgen houden? Dat bestaat niet. Maar David hield vol. Je vader weet heel goed dat jij op mij gesteld bent. En daarom denkt hij, Jonathan mag dit niet te weten komen. Het zou hem maar verdriet doen. Maar ik zweer je, zo waar de Heer leeft en zo waar jij leeft, Jonathan, ik ben maar één stap van de dood verwijderd. Zeg maar wat ik voor je kan doen, zei Jonathan. En David antwoordde, luister, morgen is het nieuwe maan. Eigenlijk zou ik dan met de koning aan de maaltijd moeten aanzitten. Maar als jij me verlof geeft, houd ik me buiten de stad schuil tot het donker is. Als je vader mijn afwezigheid opmerkt, moet je zeggen, David heeft mij dringend gevraagd om te mogen afreizen naar zijn vaderstad Bethlehem, waar zijn hele familie bijeen is voor het jaarlijkse offerfeest. Als hij zegt dat het goed is, kan ik gerust zijn. Als hij boos wordt, dan weet je dat hij vast van plan is om mij kwaad te doen. Op jouw aandringen hebben jij en ik elkaar tegenover de Heer trouw gezworen. Bewijs me dus alsjeblieft deze vriendendienst. Als ik iets misdaan heb, dood jij me dan, maar lever me niet uit aan je vader. Dat nooit, riep Jonathan uit. Mocht ik erachter komen dat mijn vader van plan is om je kwaad te doen, dan zal ik het je beslist laten weten. Hoe kom ik te weten wat je vader gezegd heeft en of hij kwaad is geworden? Vroeg David. Wacht, stelde Jonathan voor, laten we eerst de stad uitgaan. Toen ze samen buiten de stad waren gekomen, zei Jonathan, bij de Heere, de God van Israël, morgen of overmorgen om deze tijd zal ik uitzoeken hoe mijn vader over je denkt. Als het er goed voor je uitziet, zal ik een boodschap sturen om het je te laten weten. Maar mocht mijn vader zich het in zijn hoofd hebben gezet om je kwaad te doen, dan mag de Heere met mij doen wat hij wil, als ik je dat niet zou laten weten en er niet voor zou zorgen dat je een veilig heenkomen kunt vinden. Mogen de Heer je bijstaan, zoals hij eerst mijn vader bijstond. Ik weet wel dat je me zo lang als ik leef goed zult behandelen, zoals de Heer dat voorschrijft, maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goed gezind blijft, zelfs wanneer de Heer al je vijanden één voor één van de aardbodem wegvaagt. Jonathan sloot een verbond met het huis van David met de woorden, mogen de Heer je daaraan houden. En vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap. Want hij had David lief als zijn eigen leven. Woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging. Een vers uit het eerste en een vers uit het laatste stuk. Waar eigenlijk twee keer hetzelfde wordt gezegd en toch weer anders. 1 Samuel 18 vers 3. Jonathan die had David zo lief als zijn eigen leven en sloot vriendschap met hem. En 1 Samuel 20, vers 17. Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap. Want hij had David lief als zijn eigen leven. Als inleiding op de verkondiging zingen we lied 473, een lied van toewijding. Dat hoort bij een verbond en bij vriendschap. Straks na de preek speelt Gerrit Christiaan een bewerking van Psalm 59. Dan denk je Psalm 59, wat is dat voor een psalm? Dat is inderdaad geen bekende psalm, maar er wordt van gezegd dat het een psalm is die David dichtte in de tijd dat Saul achter hem aanzat. De bewerking is dan ook in een kanonvorm, dus twee stemmen die elkaar een soort van achtervolgen. En het stuk is gemaakt door Jaco van Leeuwen, bij Psalm 59 dus. En dan lied 430 als antwoord op de verkondiging. Eerst lied 473. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Vriendschap. Ik ben benieuwd wat dat woord bij je oproept. Vriendschappen zijn er in allerlei soorten en maten. Misschien ben jij iemand met heel veel vrienden. Besties zelfs. Maar misschien vind je vriendschap ook heel ingewikkeld. Misschien heb je maar weinig vrienden. Maar wel één of twee hele goede. Soms ontstaat er tussen mensen een unieke vriendschap. Een vriendschap die het gewone overstijgt. Ik vind het altijd schitterend om daarover te horen of te lezen. Een van mijn favoriete vriendschappen uit een boek is die tussen Frodo en Sam in The Lord of the Rings. Sam, misschien ken je het verhaal, de rechterhand van de hoofdpersoon Frodo. Die goede trouwe Sam die Frodo nooit in de steek laat. Als je daar ook van houdt, dan ken je vast wel een paar zinnen uit de mond van Sam. Bijvoorbeeld deze. Ik heb een belofte gedaan, Mr. Frodo. Een belofte. Laat hem niet in de steek, Sam. En dat is dan ook niet mijn bedoeling. Die twee, ze ontwikkelen door het verhaal heen een steeds diepere vriendschap. Een vriendschap die, naarmate ze meer meemaken, ook alsmaar intenser wordt. Zo intens, dat op het moment dat Frodo weer eens bijna dood lijkt te gaan, Sam het uitroept. Don't go where I can't follow you. Ga niet naar waar ik jou niet kan volgen. Over bijzondere vriendschappen gesproken. Vanmorgen lopen we ook tegen zo'n bijzondere vriendschap aan. De vriendschap tussen David en Jonathan. Er staat een prachtige zin aan het begin van hoofdstuk 18. Jonathan kreeg David lief als zijn eigen leven. Als zijn eigen ziel, mag je ook vertalen. Ze worden dus niet zomaar vrienden, maar ze krijgen een zielsverwantschap, die twee. Iemand lief krijgen als je eigen leven. Dat doet erg denken aan de tweede helft van het grote gebod dat we aan het begin van de dienst hoorden uit de mond van Jezus. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Misschien heb je je ooit afgevraagd wat dat zou kunnen betekenen. Je naaste liefhebben als jezelf. Ik wel. Ik vond en ik vind dat eigenlijk nog altijd best een moeilijk zinnetje. Je naaste liefhebben als een soort opdracht, dat kan ik nog volgen. Maar je naaste liefhebben als jezelf, wat zou dat kunnen betekenen? Dat klinkt toch al snel een beetje vreemd. Of misschien zelfs narcistisch. Nou ja, ik dacht laten we met die vraag in het achterhoofd nu vanmorgen eens goed kijken naar die vriendschap tussen David en Jonathan. Hoe die begint en hoe die zich ook ontwikkelt. Een vriendschap in drie bedrijven zou je kunnen zeggen. Misschien wordt het dan gaandeweg duidelijk wat liefhebben als je eigen leven betekent. En kunnen wij dat een beetje aan deze vriendschap aflezen? Het eerste bedrijf. Dat begint kort nadat David Goliath verslagen heeft, waar het vorige week over ging. Jonathan, hij raakt verknocht aan David en om hun vriendschap te bezegelen, sluiten ze aan het begin van 1 Samuel 18 een verbond. En als symbool van dat verbond geeft Jonathan, staat er, David zijn jas, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Daar moet je niet te snel overheen lezen. Jonathan die voor David staat en zijn wapenrusting en zijn jas uittrekt, dat stuk voor stuk aan David overhandigt en aan het einde zo ongeveer in zijn hemd staat, dat is veelzeggend. Probeer even te beseffen hoe ver dat gaat. Hij staat daar voor David, maakt zich kwetsbaar, legt in termen van onze tijd, zijn telefoon, zijn pinpas en zijn sleutels in Davids handen. En vertrouwt daarmee zo ongeveer zijn hele leven aan David toe. En één ding is duidelijk. Vanaf dat moment zijn die twee levens voorgoed aan elkaar geknoopt. Waarom doet Jonathan dat? Ik denk, er zijn momenten in onze levens, ook in het leven van jou en mij, waarop je iets doet en diep van binnen alleen maar weet, dit moet. Dit is goed. Zonder dat je het helemaal kunt verklaren. Zonder dat je helemaal in je hoofd het op een rijtje hebt en beweegredenen kunt terugvertellen waarom je dat doet. Herken je dat misschien? Nee, het is niet hetzelfde als zomaar je onderbuikgevoelens blindelings volgen zonder er goed over na te denken. Dat is wat anders. Want dat is nu juist precies wat Jonathan niet doet. Als je het een beetje nuchter bekijkt, dan is David namelijk een rechtstreekse bedreiging voor Jonathans carrière. Jonathan is de oudste zoon van Saul en daarmee de troonopvolger. En hoe meer David in de buurt, hoe minder kans op de troon voor Jonathan. Als hij nuchter zou nadenken en het zou hem gaan om zijn eigen carrière, dan zou hij veel beter afstand kunnen houden van David. Of hij zou David zoveel mogelijk de voet kunnen dwarszetten of zelfs saboteren. Maar dat doet Jonathan dus niet. Hij doet het tegenovergestelde. Zijn toewijding, las ik ergens, is van een hogere orde. Jonathan moet iets aangevoeld hebben van het geheim van God dat er is rondom David en rondom de toekomst van Israël. Hij moet aangevoeld hebben dat je eigen leven liefhebben en David liefhebben als je eigen leven, dat nauw met elkaar samenhangt. Dat David liefhebben als je eigen leven, dat in feite betekent dat je zelf een stap terug doet. En dat je dan toch zeker weet, dit moet. Dit is goed. Dat wil niet zeggen dat het ook een makkelijke vriendschap gaat zijn. Daarmee raken we in het tweede bedrijf van deze vriendschap. Want met dat Jonathan een verbond sluit met David, gebeurt er ook iets tussen hem en zijn vader. Jonathan weet namelijk heel goed dat Saul en David op voet van oorlog leven. En dat is meteen ook het meest grote verschil tussen vader Saul en zoon Jonathan. Ten diepste weten zij allebei hetzelfde. Zij weten dat niet hun huis en hun familie de toekomst heeft. Maar dat God zijn weg met Israël en met de wereld vervolgt via David. Jonathan en Saul, ze staan als het ware allebei voor een denkbeeldige muur. Probeer het je zo even voor te stellen. In die muur is een kleine poort. Achter die poort, daar ligt de toekomst open. Voor Saul, voor Jonathan, voor Israël, voor de hele wereld. Jonathan heeft die poort ontdekt. En hij is bezig er doorheen te gaan. Saul niet. Saul blijft voor die muur heen en weer ijsberen. Steeds intenser. Zijn voetstappen komen steeds harder in de grond te staan. Af en toe stoot hij met zijn hoofd tegen de muur aan. Hij ziet geen poort. Of hij wil hem niet zien. Hij is nog maar van één ding diep overtuigd, dat alles en iedereen tegen hem is, inclusief de Heere God zelf. Dat is de diepste bron van al zijn woede en wanhoop. Maar hij ziet niet dat het niet waar is. Hij ziet niet meer dat helemaal niet iedereen tegen hem is, ook niet de Heere God. Maar dat hij vooral zo intens tegen zichzelf is. En hoe harder hij voor die muur heen en weer blijft ijsberen, hoe vaker hij met zijn hoofd tegen die muur aanbonkt, hoe kleiner het poortje wordt. Tot het moment aanbreekt dat het poortje nauwelijks meer te zien is. Laat staan dat je er nog doorheen zou kunnen gaan. De stap op die weg zet Saul aan het begin van hoofdstuk 19. Je weet, hij heeft al een paar keer geprobeerd om David aan de muur te spietsen. Maar hier doet hij er nog een schep bovenop. Er wordt een soort algemeen opsporingsbevel tegen David uitgevaardigd. Wanted, dead or alive? Nee, niet eens alive. Dead, geen andere optie. Voor Jonathan is dat zo'n moment waarop het duidelijk wordt wat het betekent dat hij een verbond is aangegaan met David. Hij heeft daarmee iets beslissends gedaan. Hij is de poort door, om het zo te zeggen. Want achter de poort vermoedt hij de toekomst. Maar voor de poort staat nog altijd zijn vader, dat weet hij ook. En je voelt wel aan, dat gaat hem steeds meer in een spagaat brengen. Overal om zich heen ziet hij die aanplakbiljetten hangen. En hij beseft dat hij voor David iets moet doen. Hij is tenslotte met hem een verbond aangegaan, maar wat? David waarschuwen. Daar begint hij mee. Houd je schuil. Mijn vader wil je doden. Maar Jonathan doet meer. Hij probeert ook zijn vader tot rede te brengen. We lazen hoe ze samen naar het veld trekken buiten de stad. En dat Jonathan daar een pleidooi begint te houden. Bezondig je niet aan David, pa, zegt Jonathan. Hij heeft niet tegen je gezondigd. Alles wat hij tot nu toe gedaan heeft, is goed voor jou uitgepakt. Door Goliath te verslaan heeft hij Israël gered. Je hebt het allemaal gezien. Hij was er blij mee. Jij was er blij mee. Waarom zou je je bezondigen aan hem en hem doden om niets? Het helpt. Saul breekt. In ieder geval voor eventjes. Hij zweert er zelfs bij. Als David gedood wordt, dan... En even lijkt het in hoofdstuk 19 weer als van ouds. De sfeer van toen David net aan het hof verscheen. Met zijn harp en zijn liedjes. Om de koning te kalmeren. Dat lijkt weer even terug. Maar wie doorleest, die merkt al snel dat het maar voor even is. Het was een soort intermezzo, een soort oog van de orkaan. In het derde bedrijf van de vriendschap is het David die Jonathan opzoekt in plaats van andersom. Want David weet inmiddels heel zeker dat het intermezzo voorbij is, dat de luwte over is en dat het steeds duidelijker wordt. Saul wil mij dood hebben. En hij is er niet meer van af te brengen. Viel het je op dat Jonathan er nog steeds niet van overtuigd lijkt? Nee, zegt hij, David, je wordt niet gedood. Mijn vader doet niks zonder het met mij te overleggen. Maar David schudt zijn hoofd. Nee, joh. Die kaarten zijn echt al lang geschud. Hou jezelf niet voor de gek, Jonathan. Er is maar één stap tussen mij en de dood. Aangrijp het moment voor Jonathan. Want steeds helderder wordt het hoe Saul tegenover David staat. En steeds helderder wordt het dat Jonathan in een steeds grotere spagaat terechtkomt. Jonathan moet gaan kiezen. Zal hij trouw blijven aan zijn verbond met David? Ook als dat betekent dat de relatie met zijn vader, notabene, op het spel komt te staan. Het valt op dat David en Jonathan in hoofdstuk 20 niet langer meer spreken over Saul, maar consequent over mijn vader en jouw vader. Jonathan staat voor de beslissende keus. Er wordt aan hem gevraagd om de band met zijn vader en de relatie tot zijn familie te relativeren. Daar moet je niet gering over doen. Wij kunnen tegen elkaar vrij gemakkelijk zeggen, kies nou gewoon een keer voor jezelf. Misschien heb je dat wel eens gedaan en gezegd tegen iemand die in een moeilijk pakket zat. Kies nou toch gewoon een keer voor jezelf. En nee, je wilt het natuurlijk liever voorkomen, maar breken met je familie, dat is in onze cultuur wel een geaccepteerde mogelijkheid. Zo niet in het Israël van het Oude Testament. En nog altijd niet in de culturen van het Oosten, tot op de dag van vandaag. Familie gaat altijd voor. En een verbond met David, dat zal door Saul maar op één manier worden uitgelegd. Saul die altijd al denkt dat iedereen tegen hem is. Hij zal erin worden bevestigd. Zie je wel? Zelfs mijn zoon. Mijn bloedeigen oudste zoon. Hij is tegen mij. Sauls haat richting David zal ook Jonathan gaan raken. Nu ja, je merkt, Jonathan zit al met al niet in een te benijden positie. En de vraag is wat hij gaat doen. Het slot van het stuk dat we lazen onthult het. Jonathan sloot een verbond met het huis van David. Hij liet David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap. Want hij had David lief als zijn eigen leven. Weer die aparte woorden van het begin van hoofdstuk 18 die hier terugkomen. Toen de vriendschap begon. Maar nu is er een verbond bij en een eed. En het is helemaal duidelijk. Jonathan heeft zijn keus gemaakt. Hij kiest voor David. Komen wat komt. Een ander liefhebben als je eigen leven. Liefhebben als jezelf. Wat zou dat kunnen betekenen? Met die vraag in ons achterhoofd, waar we gaan kijken naar deze bijzondere vriendschap tussen David en Jonathan, hebben we het begin van een antwoord? Nou, misschien wel. Een ander liefhebben als jezelf, dat veronderstelt dus dat je op de een of andere manier ook van jezelf houdt. Toch? Maar ik zei aan het begin, dat voelt toch altijd wat vreemd om het zo te zeggen. Wat is dat nou van jezelf houden? Is dat niet al snel ongezond? Nee? En de vriendschap tussen David en Jonathan laat zien dat het tegendeel waar is. Jonathan heeft David lief als zichzelf. Maar dat hij ook van zichzelf houdt, dat is dus alles behalve narcistisch. Het betekent juist het tegenovergestelde van altijd maar jezelf bewonderen. Of voortdurend jezelf in de etalage zetten. Voortdurend uit zijn op de bewondering van anderen. Voor Jonathan is het liefhebben van zichzelf juist het afzien van zichzelf. Dat is het fascinerende. Dat Jonathan juist in het loslaten van zijn eigen belang, in het afzien van zijn carrière als koning, in het kiezen voor David, dat hij daarin laat zien wat het betekent om werkelijk jezelf lief te hebben. Franse denker Pascal heeft ook veel nagedacht over jezelf liefhebben, eigenliefde. Hij zei zelfs een keer, eigenliefde is de wortel van alle zonde. Maar het luistert nou, want hij bedoelde daar iets anders. Hij bedoelde daarmee die egoïstische eigenliefde die er ook is, inderdaad. Die eigenliefde die je alleen maar blind maakt. En die alles doet om het leven een toneelstuk te maken met maar één hoofdpersoon. En dat ben jij. Jonathan had dat kunnen doen. Maar hij deed het niet. En daarmee laat hij juist aan ons zien wat het ten diepste betekent. Werkelijk jezelf liefhebben. Jonathan staart zich niet langer blind op zijn eigen ikje. Maar hij ziet zijn leven in een veel groter en wijdser verband. Hij ziet zijn leven als een onderdeel van de geschiedenis van God. En hij beseft de oneindige waarde van zijn eigen ziel. En hij beseft ook dat wanneer je die waarde begint te beseffen, dat je dan maar één ding nog kunt doen. En dat is je ziel uit handen geven. Loslaten. Dat is ook helemaal de lijn van Jezus. En van het Nieuwe Testament. Wie zijn leven lief heeft, die moet het verliezen. Zou Jezus laten zeggen. Dat is de grote paradox van het koninkrijk. Dat was voor Jonathan al de grote paradox. En het is het voor ons nog net zo. Ineens is daar het moment. Dan loop je tegen Jezus aan. En dan weet je, misschien wel zonder dat je het helemaal kunt verklaren, hij is het. Bij hem moet ik zijn. En als ik mezelf nou werkelijk lief heb, dan moet ik me aan hem geven. Komen wat komt. Wie achter mij aan wil komen, zegt Jezus ook, moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Jonathan deed dat. Hij nam zijn kruis op door zijn eigen leven op te geven en het te verknopen aan David. Omdat hij wist dat daar de toekomst lag. Ook al bracht het risico's voor hem met zich mee. En als jij en ik een kind van het koninkrijk willen zijn, dan kunnen we niet achterblijven. Ook niet als dat spanning met zich meebrengt. Jonathan gaat op een unieke manier met die spanning om trouwens. Als troonopvolger kiest hij overduidelijk voor David en voor de weg die God met David aan het gaan is. Maar als zoon blijft hij zo lang mogelijk, zo dicht mogelijk, bij zijn onmogelijke vader. Ze zullen zelfs samen sterven. Misschien leef jij, net als Jonathan, juist nu, ook zo op het scherpst van de snede. En voel je dat er een keuze is die dringt. Als je je leven lief hebt, geef het dan vandaag nog uit handen. En weet, achter het nauwe poortje in de muur ligt er een eeuwigheid voor je open. Amen. gaan over tot de dienst van de gebeden. Ik zie een paar muisstille kinderen binnenkomen. Dat gaan we nog even op wachten. We gaan met en voor elkaar danken en bidden. We bidden voor Marcus en Klazina, die een beslissing mogen nemen, moeten nemen, over een roep die op hen afgekomen is. We bidden voor meneer Wolf in Tamarinde, voor meneer Bakker die de bloemen krijgt. We danken voor veel goede dingen. We bidden voor de stad en de wereld. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u voor de unieke vriendschap van David en Jonathan, waaraan wij zoveel kunnen aflezen over wat het betekent om een ander lief te hebben als jezelf. Wij danken u dat u zo met dat woord vanmorgen naar ons toe kwam. Dat het ook helemaal het woord is van u, Heer Jezus Christus. Als je je leven wilt liefhebben, dan moet je het loslaten. En we willen het loslaten. Niet zomaar aan de eerste de beste. Maar alleen aan die ene. Aan u, Heer Jezus Christus. We hebben u lief. U. Die ons leven bent. U die ons trouw bent geweest tot het einde. Aan u willen we ons overgeven. Vandaag, misschien wel voor het eerst. Of na langere tijd weer eens bewust. Misschien is er veel dat tegen ons in opstand komt. Als we die nauwe poort door willen gaan. We bidden u, Heere God, dat u ons daarin dan nabij bent. Als we uitgedaagd worden, misschien wel nu, om te leven op het scherpst van de snede. In ons werk. In vriendschappen. Onder collega's. In onze familie. We bidden u, Geest van God, wijs ons de weg die wij moeten gaan. En help ons als wij aarzelen. We bidden voor elkaar zoals we hier bij elkaar zijn. En met elkaar verbonden op afstand. U kent ons. U kent ons als we merken dat ons leven kwetsbaarder wordt. Bijvoorbeeld doordat we ouder worden. Morgen bidden we voor meneer Wolf in Tamarinde. En voor meneer Schepping, die ook op werd genomen in een revalidatiecentrum. En in hen denken we aan zoveel andere mensen die merken dat hun leven ouder en brozer wordt. Met alle vragen die dat met zich meebrengt. Wij bidden u dat er ook juist in het ouder worden merkbaar is dat we ook leren loslaten. En diep van binnen weten dat dat goed is. Omdat we niet zomaar loslaten. Maar loslaten in de handen van die ene. U, Heer Jezus Christus. Dat bidden we ook voor wie verdriet heeft. Vanwege gemis, korter of langer geleden. Voor wie diep van binnen in zijn of haar hart een gapend gat voelt. Dat misschien wel in deze wereld en op deze aarde nooit meer helemaal gevuld kan worden. Wees dan, juist dan, ook dicht bij ons, Heer Jezus Christus. Als wij merken dat wij voor een keuze staan. Help ons dan om te bukken, zodat we door de kleine poort kunnen. Waarachter de toekomst open staat. Doe om ons vinden, als we tot nu toe nog wat heen en weer ijsberen voor een blinde muur. Soms ons hoofd er misschien wel op kapot slaan. Als we anderen kennen, misschien wel onze beste vrienden, waaraan we zien dat zij dat doen. Die we ook zo zouden gunnen, dat ze de toekomst opnieuw vinden. Heere God, geef dan dat we dicht bij hen mogen blijven. Zoals Jonathan dicht bij zijn vader bleef. Bidden voor ons land. We danken u voor het vele dat in ons land goed gaat en waar we u dankbaar voor mogen zijn. Voor zorg en voor onderwijs en voor een rechtssysteem. We zouden bijna soms denken dat dat er allemaal niet is. En er gaat ook veel verkeerd, dat is ook waar. Maar vandaag willen we u eerst danken voor wat goed is. We willen u bidden voor wie ons regeren, dat zij het goede zoeken voor ons land. Niet slechts voor wat hun eigen belang dient, of het belang van hun partij of hun persoon. Geef Heere God ook in onze politiek iets meer van Jonathan. Wij bidden nu voor deze stad waarin wij wonen. Een stad met een voorkant en een achterkant. Een buitenkant en een binnenkant. Open onze ogen en onze harten ervoor. Geef dat wij de stad lief hebben als ons eigen leven. Wij bidden voor uw wereld. In het bijzonder voor uw kerk in deze wereld. Op al die plekken waar gevraagd wordt om een keuze te maken op het scherpst van de snede. En waar gevoeld wordt wat het betekent om je familie dan op de tweede plaats te moeten zetten. Wees van God. Wees overal en bouw zo aan uw koninkrijk. Ook hier. In de naam van Jezus leggen we dat voor u neer, wat een ander voor ons niet zeggen kan. Hoor ons als wij samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. Kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nadat Roberto de collecte heeft toegelicht, zingen we ons slotlied 409, de aangegeven coupletten 1, 3 en 5.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en graag wil ik namens de diaconie de collecten toelichten. De eerste collecte is een zendingscollecte voor Syrië via Kerk in Actie. Het doel is om de kerk weer op te bouwen voor mensen die gevlucht zijn of getroffen zijn door geweld. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En de zendingscollecte is voor MAF Centraal-Azië voor het werk wat Javed en Connie daar doen om honger en armoede tegen te gaan. En om mensen te bereiken voor Gods liefde. U kunt op de gebruikelijke manieren geven. Dat is via de kerkapp, via de instructies die u vindt in de liturgie. Of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. Dan heb ik tot slot nog een mededeling. Aanstaande zaterdag is er de kleedjesmarkt in de Jacobikerk. Met later die dag ook de buurtborrel in het Volksbuurtmuseum. Wil je verkopen of wil je meehelpen bij de markt, dan horen we dat graag. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief en in de kerkapp. De Heere zegene u en uw gaven.
Waar je ook met ons verbonden was, richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.